kregen een beeld in het lied van een God die heilig is, die volmaakt is, dat niemand is zoals God. Hij is volmaakt in liefde, hij is volmaakt in zijn almacht en hij is volmaakt in zijn zuiverheid. God is heilig. En als we natuurlijk naar de profeet Ezekiel kijken, als hij geroepen werd door God en hij kreeg dat beeld te zien in het begin van Ezekiel van wie God is, dan voelt hij zich zo klein, zo onverdienstelijk, zo, ja, wie ben ik dat ik tot die grote God mag komen en dat ik mag geroepen worden door die God, dat ik iemand mag zijn in ogen van die God. En vandaag wil ik met jullie nadenken over de gedachte die toch wel wat mensen bezighoudt, en namelijk is God zijn liefde, is die voorwaardelijk of is die onvoorwaardelijk? Er zijn toch veel mensen die worstelen met die vraag. Als Jezus ons leert bidden in Matteüs, dan leert hij ons bidden het gebed dat we ook wel kennen als het Onze Vader. En dat geeft ons ook een beeld. In Matteüs hoofdstuk 6 is dat, maar we zullen daar niet naartoe gaan. Dat geeft ons een beeld hoe wij God moeten zien. Wij moeten God aanzien als een vader. Nu, hoe kunnen wij weten wie God is? Hoe kunnen wij weten wie God als vader is? Wat doen we vaak als mensen? Als mensen gaan we vaak kijken naar ons eigen leven, naar onze eigen vader. Nu, wat is het beeld dat jullie hebben van jullie vader? Wat is het beeld dat ik heb van mijn vader? Het is dat een beeld wat eigenlijk kan stroken aan die heilige vader in de hemel, die almachtige vader? Ik denk dat vaak waar het voor mensen misloopt in hun beeld van God, is dat ze een beeld gaan maken van een aardse vader, en dat ze dat gaan afspiegelen op wie God is, of wie God zou moeten zijn. En dat is een verkeerde redenering, want dat is vaak een beeld van God dat we dan krijgen vanuit onze emotie. Want ja, onze vaders hebben ons niet altijd goed opgevoed. Hoeveel kinderen zijn er niet die misbruikt worden door een vader, die fysiek of emotioneel zware schade hebben opgelopen door een vader, of die in de steek gelaten zijn door een vader, die een hele jeugd hebben moeten opgroeien, omdat hun vader er effectief niet was, of die was er wel, maar eigenlijk was hij er niet. Omdat hij met allerlei andere dingen bezig was dan met opvoeden. Als wij dat beeld gaan meenemen in het beeld van wie onze hemelse vader moet zijn, dan gaan we een vertekend beeld krijgen. Maar dan gaan we ook een vertekend beeld krijgen van wat onze relatie is tot die hemelse vader. Nu in Hebreeën hoofdstuk 12, ik zal het vlug even lezen, daar worden wij gezegd dat wij eigenlijk, dat God ons behandelt als een zoon. In vers 7 begint dat. En eigenlijk een kind dat niet door zijn vader getuchtigd wordt, dat wordt daar omschreven, dat is een bastaard. En dan zegt hij ook in vers 9, de schrijver, de tuchtingen van onze vaders naar het vlees hebben wij ondergaan en we zagen tegen hen op. Zullen wij ons dan niet nog veel meer onderwerpen aan de vader der geesten en leven? Want zij, vers 10, hebben ons voor luttele dagen naar hun beste geweten getuchtigd, maar God doet het tot ons nut, opdat wij deel verkrijgen aan zijn heiligheid. Nu, niet alle kinderen kunnen dit zeggen. Niet alle kinderen kunnen zeggen, mijn vader heeft mij getuchtigd, omdat ik het nodig had. Maar God is wel een God die een vader voor ons wil zijn, die ons leven zo wil sturen, zo wil invullen, opdat wij daar iets goeds uit kunnen oogsten. Nu, in Psalm 136, we zullen daar ook niet naartoe gaan, maar daar wordt geschreven eigenlijk, vers voor vers wordt benadrukt door de psalmist dat God zijn goedertierenheid tot een eeuwigheid is. God zijn liefde is tot een eeuwigheid. Zijn goedheid kent geen grenzen. Maar wat betekent dat voor mij? Wat betekent dat voor jullie als God zijn goedheid geen grenzen kent? David zegt in Psalm hoofdstuk 23 vers 6 dat God zijn goedheid hem zal volgen al de dagen van zijn leven. Betekent dat dus dat het eigenlijk niet uitmaakt wat jij als mens doet, hoe je leeft, waar je mee bezig bent? Maakt dat voor God niet uit? Zegt God, oké, ik zal u altijd lief hebben. Wat je ook maar doet in uw leven, het zal altijd goed zijn voor mij. Is dat het beeld wat wij dan van God moeten krijgen? Nu, sommige vaders hebben hun kinderen zo opgevoed. Soms geloven, en onze maatschappij wordt daar meer en meer in gestuurd, dat eigenlijk het bekritiseren, als ik het zo mag zeggen, het klinkt negatief, maar het tuchtigen of het straffen van kinderen omdat ze slechte dingen doen, zoals onze maatschappij dat ook doet, straffen van mensen die zich niet naar de regel van de Belgische overheid gedragen, die worden gestraft. Dus kinderen worden nu opgevoed met een mentaliteit, het moet allemaal positief zijn, als je iemand straft, dat is heel negatief. Dus kinderen krijgen een beeld van wat eigenlijk een werkelijkheid is, dat geen werkelijkheid is. Dat is een fictie. Want zo werkt het niet in het leven. Dat er geen structuur is, geen orde is, geen gezag is. Maar dat is vaak wel waar onze maatschappij meer en meer naartoe gaat. En zo hebben ook spijtig genoeg vandaag de dag veel mensen een beeld van wie God is. Het maakt niet uit hoe je leeft, hoe je denkt. Dus is God zijn liefde voor u en mij? Is die voorwaardelijk? Of is die onvoorwaardelijk? Laten we eens naar Romeinen hoofdstuk 5 gaan. Romeinen hoofdstuk 5 vers 8. Romans chapter 5 vers 8. Dan lezen wij. God echter bewijst zijn liefde jegens ons. Doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Veel meer zullen wij daarhalve, thans, dat betekent nu door zijn bloed gerechtvaardigd, door hem behouden worden van de toren. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden doordat hij leeft. Tot hier. God heeft zijn liefde aan de mensheid bewezen. Hij heeft die getoond. Hij heeft laten zien wie hij is. Een God van liefde. En hoe heeft hij dat gedaan? Door Jezus Christus in deze wereld te sturen. Wanneer was dat? Wel, toen we nog allemaal verloren waren in onze zonden. Toen we nog allemaal een leven aan het lijden waren, dat we eigenlijk van God ons niks niet aantrokken. Maar er is een uitweg uit dat leven, namelijk een rechtvaardiging mogelijk. We kunnen rechtgemaakt worden voor God door het bloed van Jezus Christus. En het resultaat daarvan is dat we kunnen behouden worden van de toren van God. Dus die God die zegt, ik heb mijn liefde aan u bewezen, die zegt tegelijk ook, ik zal mijn toren over u doen komen, als je niet gerechtvaardigd bent door het bloed van Jezus Christus. Want in vers 10 worden die mensen, worden wij, Paulus schrijft over de christenen, hen die wederom geboren zijn, zegt hij, toen wij nog vijanden waren. We waren vijanden van God. Maar we zijn verzoend door de dood van Jezus Christus. En nu we verzoend zijn door de dood, zullen wij behouden worden. Omdat Jezus leeft. Dus ja, God is liefde. En ja, God heeft zijn liefde getoond. Maar God heeft zijn liefde getoond omdat er bij ons iets zou gaan gebeuren. Namelijk een verandering. Een verandering van hart. Kijk eens in 1 Johannes hoofdstuk 3 vers 16. Gaan we helemaal naar het einde. 1 John chapter 3 vers 16 en 17. Hieraan hebben wij de liefde leren kennen. Dat hij zijn leven voor ons heeft ingezet. Ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten. Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn binnenste voor hem toeslijt, hoe blijft de liefde van God in hem? Dus wij hebben de liefde van God leren kennen. Maar hoe hebben we die leren kennen? Door te kijken wie Jezus is. Door te kijken wat Jezus gedaan heeft. Daarin is de liefde van God aan ons bekendgemaakt. En Jezus heeft zijn leven voor ons ingezet. Wel, hoe heeft hij dat gedaan? Hij heeft de straf op zich genomen die wij verdienden toen wij nog vijanden waren. En omdat Jezus zijn leven heeft ingezet voor ons, is daar een consequentie aan verbonden. Namelijk, wij moeten ons leven voor elkaar inzetten. Dat is niet niks hoor. Zij moet u leven zoals Jezus zijn leven gegeven heeft, moet jij voor uw broeder en uw zuster, en ik zal het nog durven uitbreiden voor uw medemens, uw leven moeten durven inzetten. Dat is een consequentie daarvan. Maar de vraag die ik u wil stellen is, wat als jij uw leven niet inzet voor uw broeders en zusters? Wel, vers 17 zegt, stel u voor, je hebt een mooi huisje, een mooie auto, je hebt wat geld op de bankrekening, en daar is uw broeder of uw zuster, en die heeft gebrek. En jij zegt, ik heb het mijne, ikke, en de rest kan stikken. Dat is wat hier staat, zijn broeder gebrek gebrek. En je sluit uw hart voor die persoon toe. Wat is de consequentie van die gedachte? Hoe blijft de liefde van God in hem? Dat is een vraag die Johannes stelt. Aan u en aan mij. Hoe kan de liefde van God in die persoon blijven als die zo doet? Wel, dat kan niet. Dus dan zien we wel, God is liefde. En God geeft liefde. Maar God zijn liefde kent voorwaarden. In dit geval wordt wel gezegd, we moeten ons leven voor onze broeder en zuster inzetten. Als we dat niet doen, hoe kan de liefde van God in ons blijven? 2 Petrus hoofdstuk 3 vers 9. Gaan we een paar bladzijden terug. 2 Peter chapter 3 vers 9. De Heere talent niet met de belofte. 2 Petrus hoofdstuk 3 vers 9. De Heere talent niet, dat betekent hij treuzelt niet, hij taffelt niet, zoals wij nog eens zeggen. De Heere treuzelt niet met de belofte, al zijn er die aan treuzelen denken. Maar God is langmoedig jegens u, daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat alle tot bekering komen. God heeft een wens. Die God van liefde heeft een verlangen. En het is niet omdat er een belofte is dat Jezus zal gaan terugkomen, de tweede komst zoals we dat noemen, dat we zeggen, oh, het blijft maar duren. Dus God is aan het treuzelen. Nee, God is niet aan het treuzelen. Er is maar één reden, maar misschien zijn er nog meer, maar hier worden we de reden gegeven, omdat God geduldig is. Omdat hij juist zoveel liefde heeft voor die opstandige mens tegen hem. Hij wil dat ook maar geen enkele ziel verloren gaat. En daarom is hij geduldig. En dat is een geduld, die langmoedigheid, dat gepaard gaat met lijden. Dat is geen geduld zo van, oh, ik moet even wachten en het is vervelend. Ik zit hier nu al een uur op de bus te wachten en waar blijft die bus? Nee, dit is een geduld waarin je pijn leidt, omdat je ziet dat wat jij gemaakt hebt, de mens, dat die zich tegen u verzetten. Dat die bewust dingen aan het doen zijn om u te krenken, om u te vernederen. En jij zegt, weet je wat? Ik ga nog niet ingrijpen. Ik ga nog even wachten. Ik ga nog niks doen. Ik ga geduldig blijven. Dat is langmoedigheid in deze context. Dat is wie God is. Dat is een teken van liefde. Dat is een teken van pijn willen verdragen, omdat jij geeft om iemand die u pijn aan het doen is. Dus God wil niet dat ook maar één iemand verloren gaat, maar dat iedereen tot bekering komt. Wat was bekering? Dus bekering dat je dan zegt van, oh ja, nu geloof ik in God. En nu ga ik maar gewoon verder met wat ik aan het doen was. Dat is niet bekeren. Bekeren wil zeggen, je hart gaat compleet veranderen. Je gaat compleet anders gaan denken. Daar waar je eerst deed alles wat God kwetste, gaat je nu die dingen doen die God blij gaan maken. Die God zijn liefde dankbaarheid gaan tonen. Zoals hij aan u of voor u gedaan heeft in Jezus Christus. 1 Timotheus hoofdstuk 2. Weer een paar bladzijden terug. Ah, de brief van Hebreeën zit er nog tussen. 1 Timotheus hoofdstuk 2. 1 Timothy chapter 2. Vers 3 en 4. Timotheus hoofdstuk 2 vers 3 en 4. Dit is goed en aangenaam voor God onze heiland. Die wil dat alle mensen behouden worden. En tot erkentenis van de waarheid komen. God wil dat iedereen wordt behouden. God wil dat iedereen de waarheid van Jezus Christus zal zien en aanvaarden. Dat is zijn verlangen. Dat is zijn liefde. Daarom is hij ook geduldig. Dat is de Romeinen hoofdstuk 2. Romans chapter 2. Romeinen hoofdstuk 2 vanaf vers 4. Romans chapter 2 from verse 4. En dit is het probleem in Romeinen hoofdstuk 2, dat de Joden, die al een geschiedenis hadden met God, die God al kende als hun vader, die al God zijn liefde door de eeuwen heen honderden keren hadden gezien, die daarin geleefd en gewandeld hebben. Wat hebben we juist in Jozua hoofdstuk 22 gezien? God had aan rust gegeven, God aan het land gegeven. En wat vroeg God? Blijf trouw. Blijf wandelen in dat leven wat ik u heb vooropgesteld in de wet van Mozes. Blijf u houden aan die geboden. Waarom was dat? En dan zou ze het goed hebben. Dan zou die rust die er was, die zou dan blijven. Die zou niet verstoord worden, want God zou hen beschermen. God zou hen nabij zijn. God zou hen tot een God zijn. En hier zien we, Jezus is gekomen. En de Joden, die hebben de Jezus, die hebben hem verworpen. Die moesten niks van hem weten. En daardoor hebben ze God zijn liefde afgewezen. En kijk eens wat er staat in vers 4. Veracht jij. Verachten betekent een afkeer hebben. Vies zijn van. Veracht jij de rijkdom van zijn goedertierenheid. Zijn verdraagzaamheid. En zijn langmoedigheid. Dat zijn termen die we juist hebben tegengekomen. Zij verachten dat. En beseft jij niet dat de goedertierenheid van God u tot boetvaardigheid leidt. Als God goed is, en God is goed, dan heeft dat consequenties dat wij boetvaardig moeten zijn voor het leven dat wij leven, dat een opstand is tegen hem. Dat wij daar een schuld over moeten krijgen. Een fout besef. Natuurlijk, als onze vaders ons altijd hebben opgevoed, je kunt niks misdoen. Ja, dan gaat het beeld dat wij van God hebben ook zo zijn. Ja, God, waarom moet ik schuld hebben? Waarom moet ik spijt hebben voor wat ik doe? Maar dat is een verkeerd beeld. Dat is een beeld wat niet klopt. Want het beeld in de Bijbel zegt wel. Maar nu, ik wil wel daarbij zeggen, de andere kant kan ook zijn dat we soms vaders hebben die ons de indruk geven dat we niks goed kunnen doen. Want dat is ook niet goed natuurlijk. Hè? Dan praat ik over vaders naar het vlees. Vers 5. Maar in uw weerbarstigheid en onboetvaardigheid van hart hoopt jij uw toren op tegen de dag van toren en de openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, die in ieder vergelden zal naar zijn werken. Hun die in het goed doen volhardende heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, wat krijgen die? Het eeuwige leven. Maar hun die zichzelf zoeken, daar waarheid ongehoorzaam en daar ongerechtigheid gehoorzaam zijn, wat krijgen die? Die wacht toren en gramschap. Verdrukking en benauwdheid zal komen over ieder levend mens die het kwade bewerkt, eerst de Jood en ook de Griek. Maar heerlijkheid, eer en vrede over ieder die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek, want er is geen aanzien des persoons bij God. Dus wie God is. God is liefde. God heeft zijn Zoon in de wereld gezonden voor iedereen. Er is geen onderscheid. Zijt je nu een Jood of zijt je nu geen Jood? Wat jij uitwerkt in je leven, dat zal bepalen wat jij de eeuwigheid zult doorbrengen. Gaat jij het goede doen? En het goede is natuurlijk niet wat jij zelf vindt dat goed is, maar wat God zegt, die liefdevolle God zegt dat goed is. Dan gaat jij het eeuwige leven beërven. Gaat jij jezelf zoeken? Dat jij zelf gaat zeggen, ik vind dat dit allemaal moet kunnen, en dat je gaat laten leiden door allerlei drogredenen, leugens, misleidingen? Nou, dan wacht je toren en gramschap. En het maakt niet uit wie je bent, en hoe groot en hoe klein, en hoe schoon of hoe lelijk, hoe dik of hoe dun, dat maakt allemaal niet uit. Er is geen aanzien des persoons bij God. God kijkt naar wat je doet, niet naar wie je bent. Denk eens aan het Noach. Als het beeld klopt dat God zijn liefde onvoorwaardelijk is. Dat eigenlijk allemaal niet uitmaakt hoe je leeft. Hoeveel zielen werden er gered in de dagen van Noach? Hield God dan niet van al die andere mensen? Maar wat heeft God gedaan voordat de ark klaar was en de vloed kwam? Wat heeft God gedaan? Hoeveel jaren heeft hij hen niet opgeroepen om te veranderen, om te luisteren, om zich te bekeren? Maar ze hebben dat niet gedaan. En toen is de vloed gekomen en de vloed heeft hen weggenomen. En 8 zielen werden gered. 8. Van heel de aardbodem. God hield van al die mensen. God was heel geduldig. En zijn liefde wilde absoluut niet dat ook maar één ziel verloren ging. Maar zijn rechtvaardigheid zei, nu is het moment gekomen. En nu moet je leren om de gevolgen van die daden te aanvaarden. En dat was dat zij op dat moment door de vloed kon komen. Kijk eens in Openbaringen hoofdstuk 2. Revelation chapter 2. Openbaring hoofdstuk 2 vers 20. Daar zien we de gemeente in Thyatira, waar Johannes bij monden van Jezus moest duidelijk maken, of Jezus bij monden van Johannes, maar zo moet ik het zeggen, iets wilde duidelijk maken aan de gemeente. Namelijk, in vers 20, ik heb tegen u dat gij de vrouw Isabel laat begaan. Die zegt dat zij een profetes is en zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgoden offers te eten. En ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren, maar zij wil zich niet bekeren van haar hoererij. Zie, ik werp haar op het ziekbed en hen die met haar overspel bedrijven, brengen in grote verdrukking, indien zij zich niet van haar werken bekeren. En haar kinderen zal ik de dood doen sterven en alle gemeenten zullen inzien dat ik het ben die nieren en harten doorzoek en ik zal u vergelden in ieder naar uw werken. Wat is het beeld dat we hier krijgen? Hier zien we iemand die God zo hard aan het krenken is met wat zij aan het doen is. En zij is andere mensen daarbij aan het betrekken, bij haar goddeloosheid. En wat zegt Jezus? Zegt Jezus, gedaan. Nee, Jezus zegt, ik ben geduldig. En ik geef u tijd. En ik geef u tijd dat je u bekeert. Maar wat was het probleem van Isabel? En ik weet niet of dat haar echte naam is, maar eerder een verwijzing is naar de Oud-Testamentische Isabel, die we wel eens tegen zijn gekomen in de studie van de koningen. Een zeer slechte koningin van het Noordelijke Rijk. Maar zij wilde zich niet bekeren. Zij kreeg de kans. Jezus wilde niet dat zij en die samen met haar die goddeloosheid bedreven, dat die verloren zouden gaan. Maar Jezus zegt, kijk, ik geef u tijd, maar ze heeft niet willen luisteren. En dan zegt hij, ik zal uiteindelijk duidelijk maken aan de gemeente dat ik degene ben die harten en nieren doorzoekt. Dat kan ons enerzijds vertroosten, maar dat kan ons enerzijds ook beangstigen. Dat Jezus alles van ons weet, maar alles. Ik weet niet meer waar ik het had gezien ergens, een quote, ik denk op Facebook. Wat als wij, en je kent zo die in de stripboekjes, die tekstballonnetjes. Wat als alles wat wij dachten dat dan tekstballonnetjes waren? Zouden we in de problemen komen? Als alles wat wij nu aan het denken waren, of voor een week aan het denken, dat iedereen kon lezen wat wij aan het denken waren, tekstballonnetjes. Zouden onze gedachten willen veranderen? Jezus ziet het. Jezus ziet alles van ons. Tot het diepste van wie we zijn. Hij doorzoekt dat. Dat is ook het mooie aan het geloof. We hoeven ons niet anders voor te doen. Soms proberen we dat wel. Dan lopen we met ons neus tegen de muur. Maar Jezus ziet alles. We kunnen onszelf veel wijs maken, maar Jezus ziet toch alles. Kijk eens naar Jesaja hoofdstuk 30, vers 18. We zien het verlangen, dat mogen we nooit uit het oog verliezen. Welk verlangen God heeft, Jesaja hoofdstuk 30 vers 18. Waar staat, daarom verlangt de Heere ernaar u genadig te zijn. En daarom zal hij zich verheffen om zich over u te ontfermen. Want de Heere is een God van recht. Welzalig alle die op hem wachten. Natuurlijk, als God onze gedachten aan het doorzoeken is, dan gaat hij altijd dingen tegenkomen die niet goed zijn. Want wij zijn niet volmaakt zoals God volmaakt is. Dus we hebben fouten. Maar daar waar we berouw hebben en ons willen veranderen, daar zegt God, ik verlang ernaar om u genadig te zijn. Ik verlang ernaar om mij zo groot te maken, dat ik mij zal ontfermen over u. Dat ik recht zal spreken. Dat ik u zal vergeven. Dat ik niet het kwade ga vergelden. Want dat is niet wat God wil. God wil genadig zijn. Maar dat is niet onvoorwaardelijk, God zijn genade. God zijn genade is voorwaardelijk. Hij wil bekering van hart. Hij wil berouw. Kijk eens in Romeinen hoofdstuk 3. Romans chapter 3, vers 3 tot 6, van 1 hoofdstuk 3, van 3 tot 6. Wat toch is het geval als sommige ontrouw geworden zijn? En het gaat hier om de ontrouw van de Joden die de Christus hebben verworpen. Als sommige ontrouw geworden zijn, zal dan hun ontrouw de trouw van God teniet doen? Volstrekt niet. Maar het blijven God waarachtig en ieder mens leugenachtig, gelijk geschreven staat, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint in uw rechtsgedingen. Maar indien onze onrechtvaardigheid Gods rechtvaardigheid staat, wat zullen wij dan zeggen? Is God, die zijn toren doet voelen, en ik spreek op menselijke wijze, soms onrechtvaardig? Volstrekt niet. Hoe zal God anders de wereld oordelen? Is God onrechtvaardig? Wat hij doet als hij oordeelt. Hoe heeft God het recht om te oordelen als hij onrechtvaardig zou zijn? Als wij naar een rechter gaan en we weten van die rechter dat hij onrechtvaardig zou zijn, zouden we dan zeggen, oh fijn dat jij recht over mij gaat spreken? Nee. Wij willen een rechter hebben die rechtvaardig is. En God is rechtvaardig. Maar God is ook geduldig. God is ook genadig. Johannes hoofdstuk 15. Vers 13 en 14. John chapter 15, vers 13 en 14. Niemand heeft een grotere liefde dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet wat ik u gebied. Wij willen allemaal een vriend van God zijn. En we willen allemaal die relatie met God hebben als onze Vader. Maar Jezus maakt ons duidelijk hoe wij deel kunnen hebben aan die liefde. Hij zegt, niemand is er die een grotere liefde heeft dan iemand die zijn leven inzet voor zijn vrienden. Wel, Jezus heeft zijn leven ingezet voor ons. Maar hij zegt, gij zijt mijn vrienden, indien. Wat is indien? Dat is een voorwaarde. En wat is de voorwaarde die bepaalt of wij een vriend van Jezus zijn of niet? Indien gij doet wat ik u gebied, zegt Jezus. En als wij niet doen wat hij gebiedt, dan zijn we geen vrienden van hem. Dan zijn we zijn vijanden. En dat is de voorwaarde die er gekoppeld is. Willen wij deel hebben aan God? Willen wij deel hebben aan zijn genade? Kijk eens in Johannes hoofdstuk 3. Dat is een tekst die eigenlijk vaak wordt aangehaald om God zijn liefde te benadrukken. En dat is een juiste tekst, dat is een rechtvaardige tekst. Maar dat is niet een tekst die alles zegt. In Johannes hoofdstuk 3 vers 16 en 17. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enig geboren Zoon van God. Dus door uw daden hebt gij een schuld opgebouwd ten opzichte van God. En als gij niet gelooft in Jezus, en geloof is niet zomaar zeggen, oh, ik besef dat Jezus aan het kruis is. Nee, een aanvaarding, een erkenning en een onderwerping aan Jezus. Dat is geloven in Jezus. En als jij dat niet doet, dan ben je reeds veroordeeld om wat jij zelf hebt gedaan. Om de schuld die jij zelf hebt opgebouwd in je leven. Maar God heeft Jezus niet gezonden in de wereld om de wereld te veroordelen, maar juist om de wereld te kunnen behouden. 1 Johannes, en daar zullen we dan de laatste gedachte uithalen. 1 Johannes, hoofdstuk 1. 1 John, chapter 1. Vers 5, vers 5. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en u verkondigen. God is licht. En in God is het een geheel geen duisternis. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, dat zien we weer indien. Indien is een voorwaarde. Als wij in het licht wandelen, en hoe, wel gelijk hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Dus als wij in het licht wandelen, kunnen wij nog steeds zondigen. Maar we mogen weten dat als we in het licht wandelen, namelijk dat we erkennen dat we fouten maken, dat we ons bekeren van onze zonden, en we beleiden die en we gaan die nalaten, dan zullen we alle zonden die we doen, ons vergeven worden. Dat is het voorrecht van Gods genade. Maar, in vers 8, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet. Gods liefde is onvoorwaardelijk in de zin dat hij die gegeven heeft en mogelijk heeft gemaakt voor alle mensen. In dat opzicht kun je zeggen dat Gods liefde voor iedereen is. Maar willen wij deel hebben aan die liefde van God, dan stelt God duidelijke voorwaarden waarin wij moeten wandelen en hoe we moeten handelen. En als wij dan in dat licht wandelen en we komen erachter dat we toch nog fouten maken, dan reinigt zijn bloed, het bloed van Jezus, ons van alle zonden. Amen.